Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren, kinderen en gasten aan alle die vanuit huis met ons verbonden zijn. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze eredienst op tweede Pinksterdag. De dienst zal geleid worden door dominee Mulder. We lezen vanochtend uit de Bijbel Psalm 143 en het thema van de verkondiging is: Heer, wijs mij uw weg. Voor de laatste psalm zal er gecollecteerd worden voor de ontmoetingsactiviteiten binnen onze paneelgemeente. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu alle drie de versen van nummer 440 uit de bundel Weeklank. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Namens de kerkenraad wens ik iedereen die hier aanwezig is, maar ook zeker alle die op afstand met ons verbonden zijn, een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In Psalm 143, waar we vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan, vraagt David of Gods geest hem wil leiden. Het lied dat we net zongen, Heer wees mijn gids op heel mijn levenspad, past daar natuurlijk heel goed bij. En ook de psalm die we nu gaan zingen, sluit daarbij aan. Psalm 86, vers 5 en 6, en dan zingen we in het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ook vanmorgen belijden we ons geloof. Wij doen dat aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En vervolgens zingen we uit Psalm 32 het vierde vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. En door wie alles is geworden. die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en een heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Genadige Heere, ook op deze tweede Pinksterdagochtend zoeken wij als gemeente uw aangezicht. We mochten al veel ontvangen in het Pinksterweekend van u. Veel wonderen van uw genade zijn zichtbaar. Veel tekenen van uw trouw mogen we opmerken. En ook nu vanmorgen zien we naar uit om door u gevormd en door u gekneed te worden. Dat u ons de weg wijst, Heere, in het leven. En we bidden u dan, Heere, wilt u door uw geest ons leiden in alle waarheid. Heer Jezus, u bent toch naar de hemel gegaan. U heeft beloofd de andere trooster te sturen. Nou, die Heilige Geest, die trooster is gekomen. Wilt u ons dan troosten, Heere? Wilt u dan, zoals uw woord zegt, het van de Heer Jezus nemen en het ons verkondigen en ons leiden, Heere, op heel onze levensweg. Soms ook door de moeilijkheden heen. Soms hebben we meewind. Soms hebben we tegenwind. Heer, u weet hoe divers het leven kan zijn. Dat er momenten kunnen zijn van diepe vreugde, van grote dankbaarheid en voorspoed, maar ook momenten waarin we teleurgesteld zijn in onszelf. Teleurgesteld zijn in mensen. Teleurgesteld zijn in dat wat het leven niet gebracht heeft. Heere, u weet hoe dat voor ons is. We beseffen iets van onze kleinheid en nietigheid. En daarom komen wij tot u, de almachtige, alomtegenwoordige God. We danken u dat u uw koninkrijk bouwt over deze hele aarde. Dat u daar mensen voor gebruikt, met lek en gebrek. En dat u er zelf voor zorgt dat uw huis vol wordt. En gaat u daar vandaag ook weer mee verder, Heren. We bidden u om uw zegen over zending, evangelisatie, diaconaat. We bidden u, Heren, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook juist op die plekken waar wij niet kunnen komen, waar landen gesloten zijn, waar gezinnen uiteengerukt worden omdat ze in u geloven. Heren, het is aangrijpend. En toch, u heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En wilt u er zelf voor zorgen dat uw kerk daarin bemoedigd wordt en vol goede moed verder gaat. We bidden u ook voor de kerk zoals die gestalte krijgt hier op aarde. Zoveel verschillende gemeenschappen, klein en groter. Verbanden die samengevoegd zijn. Heren, u weet dat we niet volmaakt zijn. En toch, Heer, het feit dat ze er zijn is een teken van uw werk. Leid uw kerk dan. Leid ons kerkverband. Leid ons als gemeente. Zegent u ons allemaal in welke taak en roeping we ook hebben. Zegent u ons als we beleidend lid zijn. Misschien gisteren zijn geworden. Of als we misschien al langer beleidend lid zijn met alle rechten en plichten en verantwoordelijkheden. Zegent u ons als we nog niet zo ver zijn. Zegent u de jongens en meisjes. Geef dat de kinderen u mogen leren kennen. Stap voor stap u meer mogen zien. U mogen leren kennen door het onderwijs op school. Door wat ze meekrijgen vanuit huis. Door wat ze meekrijgen in de kerk. Zegent u ons daartoe. Ook als ouders. Maar ook als volwassenen. Ook als ze zelf misschien geen relatie hebben. Als ze zelf geen kinderen hebben. Heere, geeft u ons dan ook wat nodig is. Leid ook dan ons leven. Omdat we u zullen verheerlijken. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat wij uw geest zullen uitblussen. Dat wij uw Heilige Geest zullen bedroeven door onze zonden. Heere, en dan buigen we ook ons hoofd. Want wie van ons zonder zonde is, Heere, dat is niemand. Daarom kijken we op naar u. En zijn we bij de troon van uw genade, omdat wij uw genade nodig hebben. Omdat velen van ons uw genade al mogen opmerken in ons leven. Wat bent u goed, Heere, dat u dat heeft gedaan. En wilt u dan verder ook versterken wat u zelf heeft gewerkt. Want de boze komt er tegen in opstand, Heere. U weet het, hoe hij soms voorspoed gebruikt om ons te verleiden, los te raken van u. Hoe hij tegenspoed gebruikt om ons los te breken van wie u bent. En Heere, wilt u dan omstandigheden, uw woord, de omgang met elkaar gebruiken om ons de weg te wijzen door het leven. Zegen ons in de relaties en contacten die we hebben. Zegen ons als die misschien soms ingewikkeld zijn. Help ons, Heere, als het financieel zwaar is. Wees ons nabij als we voor belangrijke keuzes in het leven staan en vinden ingewikkeld om die keuze ook te maken. Wilt u ons leiden, Heere? En geven dat we u zullen eren. En dat mensen om ons heen onze goede werken, onze goede woorden zullen horen en zien. En u daarom zullen verheerlijken. Bouw zo uw kerk. En gebruik daartoe ook het woord dat we gaan lezen. Dat te zingen, de verkondiging, zegen onze gaven. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmorgen ook in de kerk zijn. Ik heb een plaatje meegenomen en ik denk dat jullie, als jullie ernaar kijken, gelijk wel weten wat dit is. Als je ernaar kijkt, wie weet het? Wat is dit? Wat Wat beeldt dit nou uit als je hier naar kijkt? Waar denk je dan aan? Ja, zeg het maar. Zeg het maar. Ja, zeg het. TomTom, navigatiesysteem. Ja, precies. En een navigatiesysteem, misschien heb je die ook wel eens in de auto gezien, of gebruikt papa of mama vooral de telefoon. Maar als je dan een navigatiesysteem invoert, dan voer je het adres in waar je naartoe gaat. Ja, en dan staat er zo, hier naar links, daar naar rechts en zo verder. Kijk, er zullen dingen zijn als je hier in de buurt bij iemand op bezoek gaat, dan weet je de weg wel. Maar bij sommige dingen weet je de weg niet, omdat je er niet zo vaak komt, dat het ver weg is, bijvoorbeeld vakantie. En wat is het dan fijn dat er een navigatiesysteem is? Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest, dat die ook de weg wijst. Dat die soort is als een navigatiesysteem. Dat is tenminste wel wat David vraagt. We gaan straks een psalm lezen. En in die psalm, in vers 10, moet je maar opletten. Dan vraagt David, laat uw goede geest mij leiden. Heren, ik moet de weg gaan. Maar wilt u met uw geest mij de weg wijzen? Want de weg die u wijst, dat is de goede weg. Nou, daar gaan we van lezen dus, met elkaar. Psalm 143. Die lezen we in zijn geheel. En vervolgens zingen we vers 1, 6 en 10. Leest u mee. Een psalm van David. Heere, luister naar mijn gebed. Neem mijn smeekbeden ter oren. Verhoor mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertrapt mijn leven op de grond. Hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die al lang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken. Mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Ik denk aan de dagen van ouds. Ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Verhoor mij spoedig, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heere. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen. Want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Heere, maak mij levend omwille van uw naam. Leid mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Breng allen om die mijn ziel benauwen. Want ik ben uw dienaar. Tot zover. Kerntekst voor de preek van vanmorgen is het tweede gedeelte van vers 10. Waar David vraagt: laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. En na de verkondiging zingen we met elkaar het lied 441 met de bundel Weerklank, alle vier de coupletten. Heer, wijs mij uw weg. En dat is ook het thema voor de preek. Heer, wijs mij uw weg. En als structuur voor de preek, twee punten. We kijken allereerst naar de aanleiding voor deze vraag. En vervolgens naar de inhoud van deze vraag. Dus Heer, wijs mij uw weg. De aanleiding voor deze vraag. En ook de inhoud van deze vraag. Gemeente van Christus, u vanmorgen hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent. Ja, in veel auto's zit dus een navigatiesysteem. En de meeste van ons die zullen wel eens navigatie gebruiken. Het zij gewoon dat ding wat in de auto geïnstalleerd is, of dat wat je op je telefoon hebt. Natuurlijk een prachtig systeem. Als je zelf de weg niet weet, je toetst de route in en dat pijltje wijst je de weg. Zo lang rechtdoor nog, dan naar links, even verderop naar rechts. En als je de verkeerde kant op gaat, omkeren alstublieft. Doe je dat niet en rij je door. Grote kans dat de navigatie zo een andere route weet te berekenen, zodat je toch op bestemming komt. Prachtig zo'n navigatiesysteem. En wat is het ergens? Ja, het doet het tekort aan het werk van de Heilige Geest. Maar laat het ook wel zien wat de Heilige Geest in ons leven wil doen als de trooster. Hij die het vanuit Christus neemt en het ons verkondigt. Hij die ons wil leiden in de waarheid. De grote trooster. En ook als je vastloopt in het leven, kan hij zomaar een weg wijzen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Misschien kun je zo wijzen naar iets in je eigen leven. Hoe hij de weg ging wijzen die je zelf niet had bedacht. Ja, hoe mooi zo'n navigatiesysteem ook is, je moet hem wel aanzetten en gebruiken. Want ja, je kunt ook denken, mooi dat navigatiesysteem in mijn auto, fijn dat ik die app heb op mijn telefoon, maar ja, ik weet de weg zelf al hoor. Ik heb even geen zin om dat scherm ook nog te zien. En dat geluid heb ik geen behoefte aan. Ik red het zelf wel. Grote kans dat je een heel eind komt. Dat je veel plekken zo weet te vinden, je rijdt er zo naartoe. Misschien red je het ook wel een heel eind in je leven als je de Heilige Geest uit je leven houdt. Dat je een heel eind komt, je veel bereikt op school, dat het best goed gaat op je werk, dat het prima gaat als jij de Bijbel dichtlaat. Maar hoe lang is dat? Is het dan niet zo dat je dan vanzelf een keer het spoor bijster raakt? Dat we allemaal wel een keer op een punt komen in ons leven dat je zegt, ja, wat moet ik? Moet ik hier nu naar links, naar rechts? Welke kant moet ik op? Of moet ik gewoon doorgaan op de weg die ik ga? Wat is het belangrijk als christen? Als je gelooft in de Heer Jezus om regelmatig te vragen, Heere, leid mij door uw Heilige Geest. Heere, wijs mij de weg. Ja, dat mogen wij doen zo'n 2000 jaar na Pinksteren. Maar David deed dat al 1000 jaar voor Pinksteren. Laat uw goede geest, te midden van alle kwade geesten die David ervaart, laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Die heb ik nodig. Laat hij mij de weg wijzen. Ja, waarom vraagt David dat eigenlijk? Waarom is dat zijn verzoek aan de Heere? Nou, als je Psalm 143 leest, dan merk je, het is niet makkelijk voor David. Niet zo'n best moment. Hij heeft de wind tegen in zijn leven. En hij zit er zelf ook behoorlijk doorheen. En wat hij roept is eigenlijk een smeken. Kijk mee in vers 3. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Ze kijken niet alleen maar naar me, maar ze vervolgen me en ze hebben het voorzien op mijn ziel. Hij vertrapt mijn leven op de grond. Ze kijken niet alleen naar me, maar hij trapt me kapot. Hij doet mij wonen in duistere oorden, zoals zij die al lang dood zijn. David die zegt, ik voel me niet gewaardeerd, maar gekleineerd. Ik ben niet als iemand die echt kan leven, maar ik word gezien als een dode. Ik voel me vervolgd, vertrapt. Als ik naar mijn leven kijk, het voelt alsof ik op een donkere, duistere begraafplaats ben. David, hij ziet het niet meer zitten, vers 4. Daarom is mijn geest in mij bezweken. Ik zie geen perspectief meer. Een andere vertaling zegt, ik ben ten einde raad. Mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Mijn hart slaat over. Het slaat op hol. Het klopt niet goed. Ik ben geschokt. Het is... Tja. David gebruikt dus stevige beelden. In vers 3 gebruikte hij al het beeld van zijn ziel en leven dat vertrapt wordt. In vers 4 het beeld van zijn geest die bezweken is. En van zijn hart dat ontzet is. David die tekent daarin iemand die radeloos is. Ik weet het niet meer, heren. Ik zie niet hoe het moet. En ik weet één ding, zonder u red ik het zeker niet. Want het leven is gewoon te groot, te zwaar en te moeilijk voor mij. Tja. Als je dit vanmorgen hoort, kan dat misschien op afstand voor jou lijken. Want misschien gaat jouw leven wel gewoon voor de wind. En weet je, rijk gezegend. God die is bij je, hij leidt je, hij zorgt voor je. Maar ik denk ook als we even rondkijken, dat we allemaal wel iemand kennen en misschien gaat dat wel over u of jou, die wel eens op zo'n punt geweest zijn in hun leven, dat je het gewoon even niet meer wist en niet meer zag. Of misschien ervaar je het op dit moment wel zo, dat je even niet meer weet hoe. Of merk je in je leven met alles wat er gebeurt dat je zo'n punt aan het naderen bent. Het stapelt zich op en je komt stap voor stap dichterbij. Of je ziet met ledenogen aan hoe een kind van je of hoe iemand in de familie eigenlijk stap voor stap op zo'n punt komt. Die weg die gaat, het is moeilijk. En we kunnen denk ik allemaal wel iets inbeelden van zo'n gevoel van ik weet het niet meer. Mijn handen schieten tekort. Ik zou wel willen, maar boven de psalm staat dat het een boetepsalm is. David heeft meerdere boetepsalmen geschreven. En bij anderen weet je regelmatig wat de directe aanleiding ervoor is. In psalm 51 weten we, dat heeft te maken met Batseba, met Uria, die geschiedenis. Maar bij psalm 143 is het wat onduidelijk. Het enige wat duidelijk is, is dat David stevige taal gebruikt om duidelijk te maken, ik weet het van mijzelf niet. En daarin kunnen we dat misschien wel bijvallen. Want het kan blijkbaar de beste overkomen. Het is niet per se dat je zwak bent als het jou overkomt. David was ook een sterke kerel. In zijn jeugd ging hij op een leeuw en een beer af. Nou, heb jij wel eens een leeuw verslagen? Ik niet. Hij ging op Goliath af. Dappere kerel, toch? Die in het geloof op God bergen verzette. Ik weet niet of ik het zou durven. Hij ging een leger tegemoet. Hij versloeg ze. Tja, als het hem kan overkomen, zou het ons ook kunnen overkomen. En wat als je vervolgd wordt door ziekte? Als kankercellen je leven binnenkomen? Als een virus je raakt en blijvend belemmert? Als dat je leven vervolgt, grip krijgt en jezelf alle grip verliest? Wat als je je vertrapt voelt door mensen? Misschien niet letterlijk dat ze met de voet bovenop je gaan staan, maar wel dat je soms het gevoel hebt dat ze dat in hun woorden en met hun blik doen. Wat als je levenskracht compleet weg is? Als je hoofd vol is met gedachten en je maakt je zorgen, je piekert je suf. Je kan niet slapen. Opgejaagd door het verleden, bang voor de toekomst. Donkere, duistere donderwolken hangen boven je leven. Het leven is gewoon soms te groot, te zwaar en te moeilijk. Ja, wat doe je dan? Wat doen wij als we het even niet meer weten? Wat is de eerste reactie? Grijpen wat je nog grijpen kunt? David zegt in vers 5, ik denk aan de dagen van ouds. Ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Heer, te midden van alles wat voor mijn gevoel bij mij afbreekt, kijk ik naar u. Naar wat u heeft gedaan. Naar wat u kunt. Naar wat ik zelf ook gezien heb in mijn leven. Ik denk aan uw handen. En handen zijn in de Bijbel toch altijd het teken van macht. Van kracht. God beschermt met zijn hand. Hij bevrijdt met zijn krachtige hand. David zegt, te midden van alles wat ik niet kan, zie ik op naar u. Naar uw macht, uw wonderen. En ergens proef je daar al en sprankelt je hoop in. Heer, want zo bent u, de Almachtige. En ergens merk je in vers 5 dus hetzelfde als wat er gebeurt in Psalm 77. In Psalm 77 is het donker, duister, ziet de psalmdichter geen licht. En dan in één keer kom je op een kantelpunt, vers 12, 13. En wat doet de psalmdichter dan? Nou, in de berijming staat er: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Alsof hij te midden van alles wat hij zelf ziet in één keer denkt: maar Heere, u heeft in het verleden bewezen dat u de macht heeft. En daar grijpt hij zich aan vast. Is dat ook niet iets wat ons houvast mag geven? Als je je levensweg gaat en je wil die van harte met de Heere gaan en het loopt soms dood of je loopt vast in je eigen kunnen, wat helpt dan? Het is toch kijken naar Hem. Naar Hem die in de Heer Jezus zoveel machtige daden heeft laten zien. Naar de Heer Jezus die gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben dat. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. Ik ben. Ik heb. Hij stilde stormen. Zou hij geen raad weten in uw storm? Hij hielp mensen in ziekte. Zou hij u niet willen helpen? Hij riep mensen uit de dood. Zou hij u niet willen helpen als u daar bang voor bent? Hij heeft toch ook gezegd: niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Ook al is het donker. Hij heeft dat toch gezegd en bewezen op Golgotha. Hij zei toch van de Geest: hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. We mogen keer op keer gedenken wat God gedaan heeft. In zijn woord, het sacrament van de doop, in het avondmaal. Dat mag helpen als je het even niet meer ziet zitten. En ik hoop dat het u helpt. Maar misschien luistert u vanmorgen wel mee en denkt: ja, ik vind dat ergens ook wel wat makkelijk. Want ik kan die dingen bedenken. Ik weet die punten op te noemen uit de Bijbel. Maar mijn situatie blijft hetzelfde. Ik zit nog steeds vast. En je hebt misschien helemaal gelijk. Maar als ik goed naar deze psalm kijk, dan zie ik inderdaad dat de omstandigheden niet beter worden, maar dat er wel iets verandert in de houding van David. Er komt als het ware een ontvankelijke houding. Kijk maar in vers 6. Daar zegt hij: ik spreid mijn handen naar u uit. Gebedshouding, een teken van diepe afhankelijkheid. Heer, ik heb zelf helemaal niks. Ik heb u nodig. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Ik smacht, ik verlang naar u, ik heb u nodig. Heilige Geest van God, vul mij. Het heeft iets in zich van wat later Bartimeus liet zien. Bartimeus, die blinde man, die hoort dat Jezus eraan komt. Dat hij voorbij komt en hij weet: ik heb deze kans. En die begint te roepen: Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Ik heb u nodig, Heere. En er zijn er mensen omheen die zeggen: sst, Bartimeus, roep nou niet. Maar laat zich niets en niemand tegenhouden. Heere, ik heb u nodig. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Er zit een diepe ontvankelijke houding in. En dat je je niet tegen laat houden door mensen. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar soms kun je moeilijke omstandigheden hebben. En dat mensen om je heen ervoor zorgen dat je nou niet helemaal jezelf uitstrekt naar God. Dat je een beetje schaamt. Dat je het maar toch voor jezelf houdt. Dat je het maar laat bestaan. Of soms dat je het alleen maar tegen mensen vertelt en niet tegen God. Hoe vaak hoort u het niet als u vraagt, hoe gaat het? Het gaat goed. Ja, gaat het echt goed? Of dat iemand zegt, ja, het gaat naar omstandigheden redelijk. Ja, wat voor omstandigheden zijn er dan? Best ingewikkeld toch, om jezelf helemaal open te stellen. Te zeggen, Heere, hier ben ik. Nee, laat je dan niet tegenhouden door stemmen van binnen en van buiten. En laat je ook niet tegenhouden door die stem die zegt, ja, maar jij bent te zondig. U bent te slecht. Voor jou is er geen genade, want het is toch je eigen schuld dat je deze weg gegaan bent. David die zegt in vers 2, ga niet in het gericht met uw dienaar. Want niemand die leeft is rechtvaardig voor uw aangezicht. Heere, hier ben ik. Ik ben uw dienaar. Maar alstublieft, behandel mij niet zoals ik het verdien. Behandel mij niet naar mijn schuld, naar mijn zonde. Heere, van mijn kant is dat er. En ik weet ook, ik heb totaal geen recht op u. Maar Heere, ik kan ook niet zonder u. Mensen helpen me niet. Ik weet het zelf niet meer. En ik weet ook als ik naar u kijk dat ik geen recht heb. Maar als ik nu kijk naar uw daden, naar uw genade, dan kan ik niks anders doen dan dit. Heere, ik strek me uit naar u en laat alstublieft uw goede geest mij leiden. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek. De inhoud van deze vraag. Kijk, David als die vraagt om de Heilige Geest, weet waar hij het over heeft. Waar haal ik dat vandaan? Nou, als die gezalfd wordt, dat is in 1 Samuel 16, dan staat erbij, en de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Die geest die vulde hem, die bekrachtigde hem, die gaf hem wijsheid, leidde zijn weg. En in meerdere psalmen van David lees je iets over de Heilige Geest. In Psalm 139 schrijft hij over de Heilige Geest. Waar kan ik zijn aangezicht ontvluchten? Ga ik zo hoog mogelijk? Hij is daar. Zo diep mogelijk? Hij is daar. Zo ver mogelijk weg, die kant of die kant? Hij is daar. Zelfs in het donker. Ik kan uw geest niet kwijtraken. In vers 51 bidt David, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. David weet van de Heilige Geest. En hier vraagt hij dus expliciet, te midden van de kwade machten en de doodlopende weg waar hij in zit, Heere, leid mij op de weg die de Heilige Geest wil. En dan moet je goed kijken naar wat er in het eerste deel van vers 10 staat. Want er speelt bij David een motief mee. Een heel belangrijk motief. Wat dan? Nou, hij zegt eerst, leer mij uw welbehagen doen. Want u bent mijn God. Welbehagen. Wat is dat? Ik wil uw welbehagen doen. Nou, dan kun je misschien wel denken aan de kerstnacht. Maar die engel komt bij de herders en die zegt dan, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Is Christus de Heere. En dan is daar die legermacht van engelen. En die zingen, die laten dan klinken. Eer zij aan God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. Dan komt het. In de mensen een welbehagen. Gods genadige wil. Het verlangen van God. Dat waar God vreugde in vindt. Waar hij met eerbied gesproken blij van wordt. Heren, daar verlang ik naar. Op dit punt in mijn leven is het dood, stopt het. Maar ik vraag u om uw geest, zodat ik kan doen wat u behaagt. Waar u vreugde in vindt. Dus hij zegt niet, Heren, help mij om mijn eigen plan uit te voeren. Help mij om te doen wat ik leuk vind. Om maar een leuk en lekker leven te hebben. Maar help mij om ook in deze situatie te doen wat u behaagt. Ik denk dat dat een belangrijke is. Broeders en zusters, als het tegen zit in ons leven, kunnen we heel makkelijk denken, Hoe hou ik het vol? En dat je zelf wel even wat regelt. Soms ten koste van veel. Zoals er een keer een man, financiële problemen. Zijn bedrijf ging niet goed. Maar hij had wel een flinke loods bij zijn bedrijf. Die hij nu eigenlijk niet gebruikte. En er kwam een man naar hem toe. En die zei, ik wil die loods van jou, wil ik een half jaar huren. Je mag alleen niet kijken wat erin komt. Drugs dus. Je krijgt er goed geld voor. Je doet alsof je niks weet. Je krijgt er zoveel voor. Was hij zo, het zijn financiële problemen. Hij had gebeden. Was dit Gods gebedsverhoring? Leer mij uw welbehagen te doen. Hij deed het niet. Dit is niet uw welbehagen, heren. Of was er een vrouw, getrouwd. En dat ging niet zo geweldig. Er was een andere man, die luisterde wel en die gaf geborgenheid. En ja, ze voelde veel voor hem. Moet ik dan toch met hem verder weg? Is het niet een gebedsverhoring? Ik vroeg toch of God mij iemand zond om mee te praten? Ze kapt het af. Dat is niet uw welbehagen. Dat was een jongere met wat geloofstwijfels. Heer, ik wil meer van u zien. Ik wil beter begrijpen wat u zegt. Heer, wijs mij de weg. En een vriendengroep die nam hem op. En die zei, kom, we gaan lekker op vakantie. We gaan naar Gerasonisos. Lekker zuipen, feesten. Heer, leer mij uw welbehagen te doen. Wat doe je? Zijn wij ook bereid om te luisteren? Als ik mijn navigatie aanzet in mijn auto en ik kom op een kruispunt. En ik kan naar links, rechtdoor of rechts. Navigatie zegt naar rechts. Ik ben eigenwijs. Tja. Zijn wij bereid om de keuze te maken die misschien wel tegen jezelf indruist? Met andere woorden, is het verlangen er in ons hart om zo te leven dat het naar Gods welbehagen is? En eigenlijk stelt David hiermee dezelfde vraag, legt hij hetzelfde aan de Heere voor als we zien bij de uitstorting van de Heilige Geest. Want daar waar de mensen diep in hun hart geraakt worden, vragen ze, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, wat moeten we, broeders? Zegt u het maar. Paulus, als hij stilgezet wordt op de weg, vraagt hij eerst, wie bent u? En vervolgens, wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? En zo zegt David, Heere, ik heb misschien dingen die ik zou kunnen doen die compleet fout zijn. Maar ik wil in alles uw welbehagen doen. Broeders en zusters, is dat ook ons verlangen? Is dat het verlangen van je hart dat je zegt, te midden van alles wat goed gaat en wat moeilijk is, wil ik uw welbehagen doen in mijn leven, in mijn relatie, in mijn tijd, mijn geld, sport, ik wil uw welbehagen doen. Ja, en nog iets. Laten we ook nuchter zijn en ervoor waken niet altijd naar de bekende weg te vragen. Stel je voor, misschien zit je hier en hebben jullie thuis ook zo'n lijstje of in ieder geval de afspraak. Op maandag doet hij de vaart en op dinsdag is hij aan de beurt en op woensdag doet hij het. Maar als het dan maandag is en je weet, mijn naam staat op de lijst, ik moet de vaatwasser inruimen. Ja, dan kun je natuurlijk wel aan je moeder vragen van, moet ik nu de vaatwasser inruimen? Maar ja, het is maandag, het staat op het lijstje. Dat weet je toch. Er zijn dingen in de Bijbel die gewoon duidelijk zijn. Als je vraagt aan God, Heere, wilt u dat ik Bijbel lees? Het antwoord is duidelijk. Heere, we hebben al een tijdje verkering, mogen we met elkaar naar bed? Het antwoord is duidelijk. Heere, mag ik zwart werken? Anders toch duidelijk. Heren, vindt u het goed dat ik naar dat feestje ga waar er flink gezopen wordt? De Bijbel is toch duidelijk? Kijk, je kunt het weten, maar het doen is natuurlijk een tweede. Ik snap ook wel de vragen die ik nu stel, dat zijn vragen waar je eenvoudig ja of nee op kunt antwoorden. Er zijn ook lastigere vragen, snap ik. Wat als je hier zit, je bent een tiener of misschien in de 20, en je bent verliefd. Verliefd op die ander, maar ja, weet die ander het? En je bidt, Heere God, is dit nou het meisje? Is dit nou de jongen? Is dat nou degene voor mij? Tja, kan, maar heel vaak krijg je geen briefje uit de hemel. Maar zie je achteraf dat God de weg geleid heeft. Tegelijkertijd staan er in de Bijbel wel goede richtlijnen. Is het heden bij je familie? Als dat zo is, niet doen. Heb je er goed over nagedacht? Ja? Belangrijk. De Heer geeft ons verstand. Past dit meisje? Past deze jonge man bij jou? Belangrijk, denk ik. Vooral dit. Kun je met hem, kun je met haar de Heer dienen? Kun je samen bidden en Gods welbehagen doen? Belangrijke vragen. We mogen de Heer vragen, wat is uw welbehagen? Maar we moeten tegelijkertijd ook luisteren naar de schrift. Ons verstand gebruiken. Je mag er met anderen over spreken. Ja, zo mag je zoeken als je misschien de vraag hebt. Zal ik komen met zo'n beleidingscategorisatie gevolgen? Zoek daarin. Zal ik die opleiding gaan doen of die andere opleiding? Heren, roept u mij misschien tot een speciale taak in uw koninkrijk? Vraag het maar. Heer, hier ben ik. Ik wil u welbehagen doen. Leid u het maar en maak het maar duidelijk. Door de omstandigheden, zoals u bij Jozef de hongersnood gebruikte, door een gezond verstand, andere gelovigen te spreken, gebed, uw woord, en geef me rust. En dat zegt dus niet gelijk dat de weg makkelijk is. Het kan zijn dat als de Heilige Geest je de weg gaat wijzen, de Bijbel is vol van voorbeelden, dat die weg ingewikkeld wordt. Als je de weg met God gaat, dat het een weg wordt met oponthoud. Een weg die niet gaat over een geplaveid pad, maar over rotsblokken. Dat een weg is met teleurstellingen en verdriet. Maar wel de weg waarin God zijn welbehagen toont en waarin Hij je zegent. David zegt, laat het in ieder geval een geëffende weg zijn. Laat uw geest mij leiden in een geëffend land. Vlak gemaakt. Begaanbaar gemaakt. Heer, nu weet ik niet wat ik moet. Ik weet niet welke kant ik op mag. Maar Heer, leid mij zodat ik kan gaan. En broeders en zusters, ook nog dit. Als het gaat over hoe de geest je leven leidt, denk niet te snel, ik weet het wel. Wat bedoel ik daarmee? Nou, toen ik deze preek voorbereidde, moest ik denken aan een voorbeeld uit Davids leven. Als je het wilt opzoeken, 2 Samuel 5, vers 17 tot met 25. Daar heeft David 2 keer ongeveer dezelfde situatie voor ogen. De Filistijnen komen, ze slaan hun kamp op in het dal Refaim. En David die vraagt de eerste keer aan de Heere: Heere, wat wilt u dat ik doe? En wat zegt de Heere? De Heere zegt, val aan. Versla ze. En David doet dat en het gebeurt. De Heere zegent die weg. Hij doet wat de Heere vraagt en het gebeurt voor zijn ogen. En leest een paar versen verder. En weer zijn de Filistijnen er. Weer hebben ze hun kamp opgeslagen in het dal Refaim. En dan zegt David niet, oh wacht, het was geleden ook gehad. De Heere zei toen dat. En als de Heere dat, nou dan moeten we het nu ook doen. Hij vraagt opnieuw aan de Heere, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Welke weg moeten we gaan? En nu moet het met een omtrekkende beweging. En verslaat hij opnieuw de Filistijnen. Ik denk dat dat belangrijk is voor bepaalde dingen, voor bepaalde ervaringen. David die heeft een ervaring dat God hem leidt op die manier. Zo heeft hij dat de eerste keer gedaan. Ik denk dat het voor ons ook belangrijk is als kerk en persoonlijk. Dat we daar op letten. Want het kan zomaar gebeuren dat je ervaringen met God hebt en dat je zegt, zo heeft u mijn leven geleid, zo ging dat. En nu moet het dus altijd op deze manier. Maar dat God dan soms een weg kan wijzen die een omweg is. Dat het via een andere kant moet. Ik zeg dat het niet altijd zo is. Maar er kunnen momenten zijn dat wij denken, ik weet het, want zo doet God het altijd. Maar dat God toch een andere weg voor ogen heeft. Broeders en zusters, het belangrijkste is dus die handen van David omhoog. En het verlangen van hem erachter, ik wil uw welbehagen doen. Als je vanmorgen zo in de kerk zit, Heere, zo ben ik. Dan wil de Heere je de weg wijzen. Dan wil de Heere je sturen. En dan mogen we het vragen voor ons allen persoonlijk. Voor ons als gemeente. Heere, Wijs mij, wijs ons uw weg. We zagen de aanleiding voor deze vraag, ook iets van de inhoud van deze vraag, waarbij het welbehagen dus belangrijk is. En tot slot, als we dat zo aan hem vragen, dan kunnen we ook de uitkomst aan hem overlaten. Want hij is de goede geest en hij heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Amen. zullen we tot God gaan in ons gebed. Heren, wij komen tot u. We vragen u eerbiedig. Leer ons uw welbehagen te doen. Want u bent onze God. En laat uw goede geest ons leiden in een geëffend land. Een pad dat te gaan is. Een pad waarop we verder kunnen. Waarop we weten dat u erbij bent. En heren, dan weet u hoe ons leven tot op de dag van vandaag gelopen is. We vragen u om vergeving voor verkeerde wegen. Wegen die we gegaan zijn bij u vandaan. U weet, heren, hoe dat ons ook een schuldgevoel kan geven. Hoe we afslagen namen die we niet hadden moeten nemen. Vergeef het ons, heren. Vergeef het ons als wij de weg voor anderen versperd hebben. Of de verkeerde weg hebben voorgehouden. Wees ons nabij, heren, als het leven op dit moment misschien ook zwaar is. Als we door ziekte tegengehouden worden. Als chronische pijn, vermoeidheid of depressie ons in de greep heeft. Als te maken hebben met de gevolgen van long-covid. Als dingen die gebeurd zijn in ons leven, in relaties die misgingen, ons stempelen. Als keuzes die in het verleden gemaakt zijn, ons blijven belemmeren. U weet, heren, wat ook met ons doet. Als iemand die met ons meeliep op de weg ons ontvallen is. Als we een kindje moesten begraven. Of een geliefde. Onze vrouw, onze man. Onze zoon of dochter. Onze ouders. Opa of oma. Heer, dat is aangrijpend. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft als gemeente van u. Als broeders en zusters, ook verbonden boven de en buiten de kerkelijke grenzen. We danken u, Heer, voor die ontmoetingen. Dat als broeders en zusters elkaar mogen bemoedigen, mogen aansporen, bevragen, een appel doen op het hart en ook voordoen wat u van ons vraagt. Zegent u ons als gemeente ook in het voorleven van de weg die we mogen gaan. In het bijzonder ook met het oog op nieuwe generaties en mensen die nog buiten staan. Heer, helpt u ons ook als kerkraad om acht te slaan op onszelf en op de kudde. Want wolven zullen komen. Waarheid kan verdraaid worden. Maar het is ons verlangen, Heer, om uw welbehagen te doen. En doe ons dan ook vanmorgen en elke morgen uw goede tierenheid horen. Want veel in deze wereld is dor en droog. We danken u ook voor zegeningen op de levensweg die we gaan. Als er genezing kwam bij ziekte. Als depressie veranderde in perspectief. Als signalen van de genezing er zijn. Geef dat die door mogen zetten. Als wonden mogen helen. Als littekens leefbaar zijn. We danken u daarvoor. En helpt u ons, Heren, om uw woord te verstaan. Ook in de concrete vragen en punten waar we voor staan. Open onze ogen voor de weg die u wijst. En Heren, als het dan een moeilijke weg is. Als het dan een weg is die zwaar is. Laat ons niet los. Bewaar ons er ook voor dat onze weg te makkelijk is. Zodat we u vergeten. Geef, Heren, dat op de levensweg we door u geleid worden als een kind. Help ons ook als we op kruispunten staan. Zegent u de gesprekken die we hebben. Geef openheid in ons hart om de stem van uw geest te verstaan. En leer ons zo om vol te houden. Gaat u met ons mee, Heren. Als we de kerk verlaten, als we dus verbinding uitzetten. Zegen ons op deze tweede Pinksterdag, maar ook de rest van deze week. De rest van ons leven. Waar ons voor een onvoorbereide dood. Geef dat niemand van ons, als we eenmaal voor u verschijnen, bij het sterven of bij uw wederkomst, zou moeten schrikken. Maar geef dat wij allen mogen weten dat ons paspoort getekend is. Bouw zo verder aan uw kerk. Zegen onze gedachten. Zegen onze woorden. Help ons in onze daden. En geef dat daardoor wij ook antwoorden mogen zijn op gebeden die tot u gezonden worden. Zend uw engelen wacht om ons heen, om ons te beschermen. Kneed ons en vorm ons. Open onze ogen als er een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Wij vragen het met eerbied en met dankbaarheid. Wat we mogen doen op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die zo'n diepe weg gegaan is. En die tot op de dag van vandaag voor ons bidt en pleit. In zijn naam bidden we dit. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst van de Heere. En vervolgens zingen we als slotzang Psalm 27, het 7e vers. ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.